goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Poetins Rusland blijft zijn gang gaan in Oekraïne. Wat we ook doen, daarover Partij van de Arbeid Kamerlid Kati Piri. En volgens Ruslandkenner Hubert Smeets staat de toekomst van Rusland op het spel in Oekraïne. Welkom alvast, Hubert. Fijn dat je er bent. Eerst eventjes naar collega Geert-Jan Haan hier, ook in de studio. Even over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en omstreken, zal ik maar zeggen, in het conflict. Wat zijn de laatste berichten?
Ja, ik denk toch wel dat het goed is om te benoemen dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Çavuşoğlu, heel hard zijn best doet om uiteindelijk Poetin en Zelensky bij elkaar te krijgen. En daarvoor heeft hij diverse ontmoetingen deze week ook gehad. En vandaag ook met Kuleba van Oekraïne. Oekraïne blijft zeggen, we willen blijven praten, dat is ons standpunt. Tegelijkertijd dachten we gisteren iets van hoop te kunnen ontwaren in dat bericht van de Financial Times, dat een 14 of 15 puntenplan lag.
Ja, ja.
Waar uiteindelijk Oekraïne en Rusland allebei vandaag van hebben gezegd van, nou, wij putten er niet zoveel hoop uit. Rusland zei, het is hartstikke vals op basis van die drie bronnen die de Financial Times had gesproken. En Oekraïne zegt, ja, we kunnen er uiteindelijk toch niet zoveel mee, want ook territoriale integriteit is niet onderdeel van dat 15-puntenplan. Ja, en dan kom je dus uit op een herhaling van zetten, dat een Turkse minister van Buitenlandse Zaken nu probeert er het beste van te maken. En ook weer begint over, ja, die mensen uit Mariupol moeten zo snel mogelijk weg. Dat is eigenlijk niet anders dan een paar dagen geleden, helaas.
Ja. De speech van Poetin.
Ja.
Hoe anders was die speech dan de vorige toespraken?
Nou, dat is misschien wel weer veranderd ten opzichte van een paar dagen terug, en ook weer niet, omdat we proberen de elke keer hier in Nederland, zeg ik maar even, hoop te putten uit een aantal berichten, uit een aantal incidenten. En dan zie je de speech van Poetin van gisteren, en dan kan je alle hoop gelijk in de prullenbak gooien. Nog meer woede, nog meer wrok, nog feller, nog harder kwartaal.
Tuig uit het Westen.
Ja, nog meer geregisseerd met verschillende camera-standpunten. Zitten, hè, doet hij de laatste persconferenties, terwijl hij ooit natuurlijk toch rechtop stond en taal uitsloeg, die wat rustiger overkwam. En nu ging hij tekeer ook echt tegen de Russen zelf, tegen de oligarchen. Het ging niet eens om Oekraïne, maar om verraders en tuigen in eigen gelederen, ja, die zich ervan bewust zouden moeten zijn dat ze buiten Rusland eigenlijk helemaal niet kunnen functioneren en geen bestaansrecht hebben.
Nee, vijfde kolonne, verraders, van alles en nog wat kwam erbij.
Ja, en ik heb er met wat mensen over gesproken vandaag, ja, met cultuurhistoricus Schenk Schijen, ook even kort met Dick Berlijn, die hier bij BNR vandaag te gast was. En ja, iedereen ziet wel dat het voorlopig niet meer goed komt, hoor. Ja. Er is wel iets geknakt, ja, daar.
En wat maak jij er zelf aan op? Wat is je conclusie, als je het allemaal zo hoort?
Dat als je deze toespraak legt naast die van de laatste keren, maar ook vergelijkt bijvoorbeeld met wat Poetin in 2007 zei op de veiligheidsconferentie in München, wat hij zegt in die beroemde interviews met Oliver Stone, als je dan met de bril van die toespraak van gisteren die interviews nog eens nakijkt, ja, dan hadden we het. Hadden we het op die manier wel kunnen inzien.
Ja.
En Hubert schreef in 2016 ook een stuk over de Russische identiteitskwesten, waarbij 100 jaar geschiedenis wordt herschreven, en dat daar eigenlijk alle crisis op uitdraaien. Ja. En ja, Hubert zag het dus.
Oké, Hubert, vertel. Nou, dat is waar. Je
dankjewel,
was,
maar ik zag ook helemaal dingen niet.
De profeet mag nu zelf aan het woord.
Ja, ja, ja. Nou, dan moet ik toch eerst mea culpa zeggen, want ten eerste was ik vrij laat. 2016.
Je had het al in 2014 moeten schrijven.
Nou, 2007 bijvoorbeeld. Ja. Hè, de zogenaamde München speech. Ja. Daar zat dat al in. En toen dacht ik nog, dat is een min of meer gerechtvaardigd hartekreet tegen de Pax Americana, de dominantie van de Verenigde Staten. Dus ik was er vrij laat bij, hoor.
Ja.
En bovendien, daarna heb ik ook een tal van dingen compleet verkeerd gezien. Bijvoorbeeld deze oorlog.
Ja, nou ja, ik zeg steeds, op Joe Biden na hebben we dat allemaal gedaan.
Zo is het. We zijn, ja, een goed gezelschap.
Ja, maar de manier waarop Geert-Jan nu luistert naar die speech, is dat ook hoe jij ernaar hebt geluisterd?
Ja, hij zegt eigenlijk niks nieuws. Alles wat hij in die speech gezegd heeft van gisteren, heeft hij al een keer gezegd. Alleen de samenballing in die ene toespraak tegenover de gouverneurs en leiders van de regio's in Rusland maakt het zo angstaanjagend. En hij noemde één woord, wel een woord dat ik nooit eerder gehoord had, namelijk zuivering. Rusland moet zichzelf zuiveren.
Opschonen van de samenleving.
Opschoning van de samenleving. En dat is toch wel een jargon wat doet denken aan de Stalinistische tijd.
Ja. En jij denkt daar ook aan, Geert-Jan, je herkent dit.
Ja, maar hij heeft het ook over dat er Russen zijn die zich tot een superieurder ras willen verheffen. Een kaste haalde die er ineens bij. En die mensen die op die drempel staan van toetreding tot die hogere kaste, die zouden hun eigen moeder nog verkopen. Ja. Zo zette hij ze weg.
Ja, ja. Nou, dank voor in ieder geval de update.
Het was niet zo vrolijk, Bernard, sorry.
Nee, nou ja, het zijn geen vrolijke dagen, maar we zijn wel heel blij met je, Geert-Jan. Dank voor je komst. We gaan even verder met Hubert. Fijn. Hè? Ja, jij hoeft jou nog niet weg, hoor.
Nee, oké.
De toekomst van Rusland zou wel eens af kunnen hangen van het verloop van de oorlog in Oekraïne. Het land wordt hard geraakt door de sancties. Hoewel Poetin nog veel steun heeft, is er ook verzet zichtbaar.
It was my own anti-war decision. I don't like Russia starts this invasion and... It was really terrible.
Ja, dat was die journaliste met dat bord. Maria, jij mag de achternaam uitspreken. Jij kunt het ook. Anders probeer ik het zelf. Of Sianovikava.
Ja.
Na haar vrijlating. Die hield dus dat protestbord op. Dat is inmiddels de hele wereld overgaan. Er is meer gebeurd. Er is ook een presentatrice van een van de journaals zomaar weggelopen en heeft ontslag genomen en is volgens mij het land uit. Meer van dat soort dingen. Er zijn protesten. Hubert, wat maak jij op uit, laten we zeggen, het hoofdstuk protest?
Dat het toch nog niet veel meer is dan een haarscheurtje. Een haarscheurtje in het bolwerk dat het Kremlin is. Natuurlijk, al die protesten zijn allemaal individueel ongelooflijke dappere uitingen van verzet, zou je kunnen zeggen. Van zelf nadenken, van een positie innemen in dit broederconflict, zoals Poetin het zelf definieert. Maar alles bij elkaar denk ik dat dat niet beslissend is voor de politieke verhoudingen in Rusland.
Nee. We hadden het net al over die toespraak van Poetin. Hij blijft het een speciale militaire actie noemen. Oekraïne blijft het een daad van zelfverdediging noemen. En nu, het is voor ons heel moeilijk om te zien wat waar is en wat niet waar is. Welke beelden nou kloppen, welke beelden niet kloppen. Hij had het over een vijfde kolonne, over pro-westers tuig. De BBC schreef, je kunt zien dat hij het er moeilijk mee heeft. Dat vond ik ook wel een aardige.
Ja, want die vijfde kolonne waar hij het over heeft...
Ja.
Die, zoals Poetin gisteren het formuleerde, liever foie gras eet en oesters slurpt dan een waarachtige patriot te zijn voor het echte moederland, Rusland. Die vijfde kolonne, daar wordt hij door omringd, ook in het Kremlin.
Ja, dat
laat ik een voorbeeld noemen. Zijn woordvoerder, Dmitri Peskov, heeft een dochter die in Frankrijk gestudeerd heeft, stage gelopen heeft in Brussel bij het Europese parlement. En ongetwijfeld ook de bankrekeningen van papa Peskov beheert in Zwitserland. En andere misschien vermogensbestanddelen in West-Europa. De belangrijkste propagandist van Poetin op de televisie, die heet Vladimir Salavjov. Dat is een journalist die beschikt over twee villa's aan de Lago di Como in Italië. Er is nu beslag opgelegd door de Italiaanse autoriteiten. Maar dat is ook zo'n man die liever een glas Valpolicella drinkt dan een simpel glaasje wodka.
En over die mensen heeft hij het?
Over die mensen heeft hij het ook.
En wat betekent dat? Doet hij een aanval op zijn eigen periferie? Of op zijn eigen... Wat wil hij dan? Want dat zijn deze groep.
Hij wil ze waarschuwen. Ik denk dat hij daarmee ook een groot risico loopt. Daar hebben we het straks misschien over. Maar hij doet zeker niet alleen een aanval op kritische journalisten, op de oppositie, voor zover die nog bestaat in Rusland. Maar hij eist van zijn naaste omgeving 100% trouw.
Ja.
Loyaliteit. En hij weet zelf, denk ik, maar misschien vergis ik me vreselijk, ook heel goed dat in zijn naaste omgeving er dubbel spel gespeeld wordt door zijn mensen. Zijn eigen dochters. Eén dochter is getrouwd, vermoedelijk met een Nederlandse zakenman. Die hebben een huisje gehad in Voorschoten. Vermogensbestanddeel, wat niet mag van Poetin, maar zijn dochter heeft het wel. Om maar eens wat te noemen. Dus hij moet weten, niet van iedereen, maar van veel mensen moet hij weten dat ze hun bezittingen in het Westen hebben gekocht en veilig hebben gesteld, omdat ze eigenlijk de burgerlijke rechtsstaat in hun eigen Rusland niet vertrouwen.
Nee. Maar goed, zo'n waarschuwing. Ik herinner me nog de arrestatie van Godorkovsky destijds.
2003
was ook zo'n soort waarschuwing, hè, aan het, laten we zeggen, het soort mensen, de groep waartoe die man behoorde.
Ja.
Namelijk in je hok, en ook jij moet belasting betalen en je moet naar mij luisteren.
En het werkte toen.
Toen werkte het.
Want,
werkte, dat was dus de vraag, werkt het nu ook?
Het werkt, denk ik, zolang het betrekking heeft, die waarschuwing en die 100% trouw die hij eist, zolang dat betrekking heeft op de oligarch, op de zakenwereld. Als hij ook in het vizier heeft zijn naaste omgeving van mensen die een uniform aan hebben en een pet op hebben, de minister van Defensie, de directeur van de geheime diensten, et cetera, dan wordt het lastig. En dan roept het bij mij wel eens het beeld op. Misschien is het een fantasie, misschien is het hoop. Aan 1953, vlak na de dood van Stalin.
Ja.
Toen was er de voormalige geheime dienstchef Beria die de macht wilde grijpen. En daar hebben toen zijn kameraden toch een stokje voor gestoken.
Dat was een beest, hè, die man, die Beria.
Ja, ik wil niet Poetin met Beria vergelijken, maar ik wil daarmee proberen uit te leggen dat er misschien in de omgeving van Poetin wel een aantal mensen zijn die een keer bij een koffieshop in het centrum van Moskou zeggen, in de hoop niet afgeluisterd te worden, dit moet stoppen, want hij raakt ook onze portemonnee nu.
Nee. En dus, nou, Hubert en een complottheorie, dat horen we niet elke dag.
Nee, eigenlijk nooit.
Nee. Maar goed, jij dan ook een keer. De vergelijking met Beria, want dat was toen Stalin net was overleden, geloof ik, is dat gebeurd. Toen is Beria vermoord.
Hij is uiteindelijk standrechtelijk geëxecuteerd.
En lag huilend op zijn knieën, lees je dan. Ja. In de verhalen, heel apart. Dat zie ik Poetin niet zo snel doen, hoewel je weet nooit. Maar werk het dan eens uit. Want een van de factoren die toen een rol speelde, er was een opvolger, Chruschtjov was er al. Dus die kon zo in de voetsporen treden van het leiderschap.
Dat is een van de allergrootste onzekerheden van dit moment. De paradox is de volgende. In de Sovjet-Unie, zelfs in de Stalin-tijd, de late Stalin-tijd, waren er instituties. Er waren organen die op hun manier gekozen waren. Je had het Politbureau. Je had het Centraal Comité van de partij. Je had de KGB die onder toezicht stond van de partij. En nu hebben we dat allemaal niet. Het is eigenlijk volstrekt onduidelijk waar de macht ligt en hoe die macht geformaliseerd is. Dus dat maakt het aan de ene kant heel moeilijk om een alternatief te formuleren voor Poetin binnen de gewone context van het huidige regime. Ik heb het niet over een revolutie, maar gewoon over paleiskoep, zoals met Beria het geval was, of zoals Khrushchev zelf ruim 10 jaar later aan zijn eind gekomen is in 1964. Dat is heel moeilijk, omdat er geen structuren zijn, geen organen zijn die een institutionele positie hebben in het land. Anderzijds betekent het ook dat anarchie zijn werk kan doen.
Ja.
En dat een kleine groep samenzweerders misschien besluiten kan nemen die beslissend zijn voor de toekomst van Rusland.
En als de Russen iets begrijpen, dan is het het gevaar van kleine groepjes die samenzweren. Want zo is de Russische revolutie ontstaan. En misschien ook wel weer de opmaat naar glasnost en perestroika.
Ja, dat waren ook vrij kleine groepen.
Het waren allemaal kleine groepjes. Ja. Ik zou zeggen, Lenin en consorten, die zijn aan de macht gekomen vanuit een tamelijk kleine groep.
Ja, en dat zegt ook iets over de Russische samenleving, hoe die maatschappij georganiseerd is. Top-down, heel centralistisch. Dat betekent dat je in Rusland met vrij weinig middelen de macht kunt grijpen in het hele land.
Ja.
Dus met andere woorden, als je het Kremlin hebt, heb je een begin van macht over heel Rusland.
Ja. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Hubert Smeet, Ruslandkenner van Raam op Rusland en columnist voor NRC. Nogmaals, fijn dat je er bent. Even het thema over waar Poetin nu staat en hoe sterk hij staat. Ik begrijp dat jij als redenering hebt dat het hele Oekraïne-verhaal een beetje de doodklap voor hem zou kunnen zijn. Leg uit.
Hij voert een ideologische oorlog in Oekraïne. Hij wil het broedervolk, dat te dom is voor de duivel te dansen, in zijn ogen, wil die bevrijden van de neonazis en de genocide die daar dreigt. En dat doet hij op dit moment door zelf... Poetin heeft een nogal, wat zal ik zeggen, ruime opvatting van genocide... door een begin te maken met een genocide op de Oekraïnse cultuur.
Ja, is dit al een genocide?
Nee, vind ik niet.
Maar ik begrijp het
maar hij had het over... Poetin vindt het verbiedend van pro-Russische, pro-Kremlin-zenders... op de Oekraïnse televisie, vindt hij al een vorm van genocide. Dat ben ik totaal niet met hem eens. Als we op die manier een begrip gebruiken... dan krijgen we een inflatie waarvan het einde zoek is. Maar... Ik probeer hem even zeg maar, in zijn redenering mee te gaan. En dat volk, dat broedervolk, dat bevrijd moet worden... van het nazisme en van de genocide... die gepleegd wordt op het Russische volk... wil niet bevrijd worden. En wat er gebeurt in Oekraïne op dit moment... de eerste 3 weken van de oorlog, is eigenlijk heel interessant. Hij zegt, Poetin, ik kom... Het Russisch sprekende volk, ook de Oekraïners die Russisch spreken... of zich Russisch voelen, cultureel zeker, kom ik te hulp.
Ja.
Maar de troepen die hij tegenkomt en die hem tot nu toe ook tegenhouden... dat zijn allemaal Russisch sprekende soldaten uit Oekraïne. Die in glashard Russisch gevloek en getier... zijn Poetins soldaten tegemoet treden. Dus eigenlijk is het een oorlog van Russisch sprekende soldaten... tegen Russisch sprekende soldaten. En daarmee vervalt dat hele culturele oorlogsidee.
En ook en dit zijn dus niet noodzakelijkerwijs allemaal mensen... die uit het oosten komen, maar dat zijn Oekraïners uit het hele land.
Ja, maar de oorlog wordt gevoerd op dit moment... in het zuiden en het oosten en het noorden van het land. Daar waar Russisch de dominante taal is. Ja. Poetin is nog niet eens toe aan het Oekraïnse deel van het land... in het westen. Dat kan ook nog wat worden, want daar hebben ze echt verstand van guerrilla. Dat hebben ze ook gedaan na de Tweede Wereldoorlog. Lange tijd, jarenlang. Maar tot nu toe is het alleen maar een intra-Russisch sprekende oorlog... om maar zo te zeggen. En daarmee vervalt dat hele idee in mijn ogen. En dat maakt dat wanneer de Oekraïners... volhouden, die weerstand kunnen blijven vasthouden... en misschien zelfs opvoeren. Want laten we eerlijk zijn, elke dag dat deze oorlog langer duurt... is meer een nederlaag voor Poetin dan voor Zelensky. Elke dag deze oorlog langer duurt... krijgt Poetin problemen in eigen huis. Ja. En daarom denk ik ook dat de werkelijke beslissende strijd... om het Kremlin niet gevoerd wordt rondom het Kremlin in Moskou... maar op dit moment langs de frontlinies... in Oekraïne.
Dus het lot van Rusland ligt in Oekraïne op dit moment.
De Oekraïners bepalen de toekomst van Poetin... en daarmee in zekere zin ook de toekomst van Rusland. Dat is vrij paradoxaal.
Zeer paradoxaal. Zijn ze het zich bewust? Ik krijg de indruk van wel.
Ja, sommigen wel. Ja. Er zijn Oekraïnse intellectuelen die zeggen... bijvoorbeeld, ik geef toe dat is geen oorlogshandeling... maar wel zegt iets over de inzet, die zeggen vanaf nu... is Rusland niet meer de baas over het Russisch. Het Russisch is nu van iedereen die Russisch spreekt. En daarmee ontzeggen ze Moskou het recht om te bepalen... wat de Russische wereld is, wat de Russische cultuur is... wie wel Russisch, wie niet Russisch, Rus is. Dat is ongekend in de geschiedenis van Rusland.
Ja, en verbaast het je dat het Oekraïne... dat we toch, in afval, laat ik voor mezelf spreken... de laatste jaren zeer nadrukkelijk heb gezien... als een toch verdeeld land in de meest vreedzame termen denkend... als een soort België met 2 culturen en 2 talen... en groepen die eigenlijk niet zoveel met elkaar hebben? Of heb ik dat allemaal fout gezien en is het helemaal niet zo?
Ik vrees dat ik deze vraag bevestigend moet beantwoorden, Bernard.
Ik stel het niet voor niks. Ik denk dat Poetin het ook dacht.
Ja, en ik denk heel veel mensen in Nederland ook trouwens. Ja. Dus je staat echt niet alleen. Maar zeker vanaf 2014, toen de oorlog begon in de Donbass... en de annexatie van de Krim. Maar eigenlijk daarvoor al zag je in Oekraïne een langzaam proces... waarbij de tegenstelling tussen Oost en West... tussen pro-Russisch en anti-Russisch... tussen Russisch sprekend en niet-Russisch sprekend... langzaam minder belangrijk werd en er een soort van staatsburgerschap opkwam in Rusland en in Oekraïne, waarbij de Oekraïners zich eerst en vooral verbonden voelen met de staat Oekraïne en dan pas met de regio, met de taal, met een lokale oligarch, et cetera. En dat heeft Poetin absoluut onderschat. En dat ziet hij nu aan het front waar Russisch sprekende soldaten tegen Russisch sprekende soldaten vechten. Ja.
En dan, jij kijkt natuurlijk net als wij allemaal naar hoe die oorlog verloopt, het front. Heel veel mensen zeggen, nou, het valt zwaar tegen. Dat geloof ik onmiddellijk. Dat het veel moeilijker dan het is. Maar even, In dat Zuidoosten verloopt het wel zoals Poetin wil. Hè? Dat heeft hij toch redelijk stevig in handen.
Ja, maar hij moet ook zijn toevlucht nemen tot terreurbombardementen. Bijvoorbeeld op dat theater in Mariupol. Ja. In Gerson worden zijn bezettingstroepen elke dag weer toegeschreeuwd door Russisch sprekende burgers van die stad. Russische soldaten, jullie zijn fascisten. Dus de bezetting mag dan wel op dit moment militair daar een beetje handen en voeten hebben gekregen. Op langere termijn is het ondenkbaar dat hij dat volhoudt. Er is uitgerekend aan het begin van de oorlog, en ik denk dat die som niet meer klopt, dat hij nog pijnlijker wordt voor Poetin, dat hij 500.000 Russen permanent moet stationeren in Oekraïne om dat land bezet te houden. Dat is vrij veel.
500?
1000.
5000, ja.
500.000, ja. Ja, dus het staande leger van Rusland heeft
een miljoen.
Een miljoen, ja. Nou, dat is veel. Als je de helft al...
De helft van zijn totale krijgsmacht zou hij moeten gebruiken om het land te bezetten. Ja. Dat gaat niet gebeuren. En bovendien, dan inderdaad, je krijgt die stadsguerrilla's, je krijgt al die dingen, ze worden er helemaal gek van als ze dat gaan doen. Dat is een herhaling van Afghanistan.
In zekere zin wel, maar dan in een veel burgerlijker omgeving.
Veel burgerlijker omgeving, en ook veel geciviliseerder.
En dus is elke burgerdode een veel... propagandistisch, een veel groter probleem dan in Afghanistan.
En nou de strijd om Kiev, waarvan ik steeds denk, als ze dat maar, dat is nog niet goed gelukt, maar als ze het eenmaal omsingeld hebben, dan hebben ze wel hun doel bereikt, want verder hoef je helemaal niet. Je hoeft niet die stad zelf te veroveren om toch te winnen.
Nee, dat klopt. Dat komt ook omdat Oekraïne een veel minder centralistisch land is. Dus de regering in Kiev is veel minder belangrijk dan de regering in Moskou. Dat zou kunnen. Maar de effecten op de publieke opinie in Oekraïne zelf, misschien ook uiteindelijk ook in Rusland en zeker in Europa, zullen niet mis zijn hoor. Van zo'n type belegering die middeleeuws aandoet.
Ja, dat alles op een rijtje zettend. In jouw idee, gaat Poetin verliezen, althans gaat hij niet winnen?
Ja, ik denk dat hij eigenlijk al niet gewonnen heeft.
Ja.
En het probleem is dat Poetin niet een man lijkt te zijn die een compromis zou omarmen, uiteindelijk.
Dus wat Lavrov, zijn minister van Buitenlandse Zaken, de afgelopen dagen zei, en diens collega uit Oekraïne, dat ze wel iets van een compromis zagen, dat is voor Poetin ondenkbaar.
Uiteindelijk moet Poetin zijn handtekening eronder zetten. Ja. En ik vrees dat Poetin het idee van bijvoorbeeld een Oostenrijkse status voor Oekraïne, wat ook opgekomen is de afgelopen dagen.
Of Zweeds of Zwitsers.
Ja, dus wel lid van de Europese Unie, want dat is de consequentie daarvan, van een Oostenrijkse status, maar niet van de NAVO. Ik denk dat een compromis is wat Poetin ondenkbaar acht. Ja. Maar god, misschien dat hij bij zinnen komt, maar op dit moment, lettend ook op zijn toespraak van gisteren, is dat een vele bruggen te ver voor Poetin.
Ja, en dus gaat hij door. Waarnaar precies? Want hij ziet in dat hij niet aan het winnen is. Dat zal hij zelf.
Nou, dat is de vraag. Of wat hij inziet. De grote vraag is, en dat maakt het ook heel verontrustend meteen, hoe eerlijk wordt hij geïnformeerd door zijn eigen inlichtingendiensten? Ja. Krijgt hij werkelijk de dossiers op zijn bord die ertoe doen? Of is het zoals het in het Duits ooit heette, is het de Führer entgegenarbeiten, dus de leider naar de mond praten, ook met je inlichtingenrapporten. En als dat zo is, het laatste, dan kan het eind zoek zijn.
Ja, en dat past weer in jouw verhaal, dat die omgeving zich moet aanpassen.
Ja.
En moet doen wat hij wil.
En als de omgeving dat doet,
ook in de inlichtingen die hij krijgt.
Ja, dat is de crux. Ik bedoel, er zijn een tal van voorbeelden in de geschiedenis waarbij een dictator eigenlijk veel te lang volhoudt omdat zijn inlichtingendiensten zo zijn gecorrumpeerd, respectievelijk zo bang zijn voor de baas,
dat ze de waarheid niet zeggen.
Dat ze de waarheid niet zeggen.
Ja, oké. Dankjewel, Hubert Smeets, Ruslandkenner van Raam op Rusland en columnist voor NRC.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
De eensgezindheid in Europa en het Westen tegen Poetins Rusland is groot. Desondanks blijven de aanvallen op Oekraïne doorgaan.
Another sign of Russian aggression against civilians in Ukraine. A bombing of a theater in the besieged city of Mariupol. The number of casualties is not yet known, but local officials say hundreds of people were sheltering there.
Lokale bronnen melden dat de Russen een theater in Mariupol hebben aangevallen. Daar zouden honderden mensen zitten schuilen. Ik praat hierover en de andere ontwikkelingen met Kati Piri, buitenlandvoerder namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Goedemiddag, mevrouw Piri.
Ja, goedemiddag.
Ik heb straks ook aan mijn vorige gast gevraagd, Hubert Smeets. Hoe kijkt u naar de laatste ontwikkelingen en de situatie in Oekraïne op het ogenblik?
Nou, de beelden blijven natuurlijk afschuwelijk van alle beschietingen. Of het nou een kinderziekenhuis is of een theater. Ik denk elke ochtend als we die beelden weer zien, dan doet dat natuurlijk ontzettend veel pijn in je buik. Tegelijkertijd, ja, ze blijven praten, alhoewel het nog onduidelijk is of daar iets concreets op korte termijn uitkomt. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook toch dat de Oekraïners zich, denk ik, heel heldhaftig verzetten tegen deze Russische invasie. En dat de EU en het Westen in het algemeen er eigenlijk heel eensgezind tot nu toe op gereageerd heeft. Dus de vraag is een beetje, was dat genoeg om Poetin toch tot inkeer te doen komen?
Laten we daar eens even kijken. Zelensky schreeuwt om militaire hulp en een no-fly zone. Nou waren er drie Oost-Europese leiders, die hebben hem opgezocht in Oekraïne. En die zijn daar eigenlijk wel voor. De meeste andere NAVO-landen zijn tegen. Laat dat nou zien dat die eenheid binnen de NAVO, dat daar toch wel een beetje scheurtjes in zitten?
Die beginnen misschien wel te komen. Tot nu toe was het natuurlijk, kijk, niemand had verwacht dat de Russen zo'n grote inval zouden inzetten op Oekraïne. Dus ik denk dat dat verklaart ook die enorme eensgezindheid in die beginfase met de eerste vier sanctiepakketten. Terwijl we natuurlijk weten dat landen traditioneel anders tegenover Rusland kijken of bijvoorbeeld hele grote energieafhankelijkheid hebben. Dus misschien dat je nu op weg naar wat gaan we nu doen als deze oorlog doorgaat, zie je natuurlijk de verschillen meer aan de oppervlak komen. Ja. Ik ben persoonlijk zeker niet voor een no-fly zone. Om de simpele reden dat ik denk dat we echt niet in een kernoorlog met Rusland dat moeten riskeren om een nieuwe wereldoorlog te starten.
Nee, maar het heeft ook wel iets, als ik het woord mag gebruiken, opportunistisch. Want ik kijk bijvoorbeeld naar wat er gebeurde in de Balkan in de tijd van Bill Clinton. Die is daar toen gaan bombarderen. En dat was tegen de nadrukkelijke wil van de VN-veiligheidsraad in. Die actie werd uiteindelijk gesteund door de NAVO op grond van het principe responsibility to protect. Wat is het verschil tussen wat er toen daar gebeurde en wat er nu hier gebeurt?
Ik zat toen nog niet in de politiek. Ik denk wat er natuurlijk dreigde in het voormalig Joegoslavië was gewoon een genocide. En wat je hier, ik denk dat we al lang hadden ingegrepen voor wat er nu gebeurt als Rusland geen kernmacht was geweest. Dus laten we ook gewoon benoemen. Ja, benoemen wat het verschil is. En dat is rechtstreeks in een oorlog met Rusland komen, terwijl zij kernwapens hebben. Dat is gewoon een risico wat 95% van de NAVO-landen niet bereid zijn te nemen.
Nee, maar we hebben het bijvoorbeeld in Syrië hebben we dat risico ook genomen. Daar zijn we gaan bombarderen, officieel op verzoek van Irak, terwijl Syrië toch een ander land is. Dat was volgens het internationale recht nogal aanvechtbaar. Maar het was ook hetzelfde luchtruim waar de Russen rondvlogen. Dus ook toen dreigde een gevaar van een confrontatie. En dat hebben we toch gedaan. Dus opnieuw, zijn al dit soort dingen niet een opeenstapeling van, laat ik zeggen, opportunistische overwegingen?
Voor mezelf gesproken niet, want ik ben echt niet voor het instellen van zo'n no-fly zone. Ik denk, trouwens, daar is een incident ook fout gelopen, hè, met NAVO-land Turkije, wat een Russisch vliegtuig uit de lucht heeft geschoten.
Absoluut, ja.
Wat gelukkig niet tot een enorme escalatie heeft geleid, wel toe heeft geleid dat Erdogan op zijn knieën naar Moskou moest om excuses aan te bieden. Ik denk daar ook het verschil is dat we natuurlijk daar niet rechtstreeks. Kijk, Rusland steunt daar natuurlijk wel Assad en zijn regime. Maar het is niet rechtstreeks een confrontatie met Rusland.
Ja, maar het is zijn luchtmacht. Dus ik wou maar zeggen, dat lijkt er toch wel erg op. Maar goed, ik begrijp het. Het gaat er bij mij om even duidelijk te krijgen dat strikte logica en al dit soort dingen niet altijd geldt.
Nee, kijk. Ten eerste, het ongemak heerst bij ons allemaal. Hè? Ik bedoel, we zien wat er gebeurt en ik snap ieders roep om ingrijpen. Ik denk overigens dat we echt heel veel doen, maar dit niet. De vraag is natuurlijk, had je vanaf het begin heel hard elke keer moeten roepen dat je dit niet bereid bent te doen? Maar dat is denk ik ook een reactie op Zelensky, die er gewoon elke dag om vraagt,
ja,
hè, om een no-fly zone.
Oké. Okay.
En ik denk dat het ook anders was geweest voordat het conflict losbarstte, voordat de oorlog begon. Als je op dat moment, los van wapenleveranties, op dat moment misschien had gezegd, en we gaan het gebied boven, het luchtruim boven Oekraïne gaan we bewaken, dan was dat op dat moment geen escalatie geweest, maar wel na die invasie.
Dat kon niet meer. Nou even de EU. Eensgezindheid. In afval, het heeft er alle schijn van, dat is heel mooi. Maar nou zegt von der Leyen, de commissievoorzitter, dat Oekraïne zo snel mogelijk lid moet worden van de EU. En dan zie je leiders als Rutte die eigenlijk schrikken en denken, oh jee, dat moeten we het nou even net niet over hebben. Is de boodschap van een eventueel lidmaatschap nou niet fout op dit moment?
Nou, ik heb in ieder geval een ongemakkelijk gevoel bij. En ik zal ook uitleggen waarom. Ik denk, kijk, als het Oekraïne nu zou helpen in deze oorlog, zou ik er heel veel stuk positiever tegenover staan. Het zal op de grond niks veranderen. Het is ook, denk ik, een belofte die je op korte termijn niet kunt waarmaken.
Gaat 10 jaar overheen of zo?
Minimaal. Ja. Minimaal. Laten we eerlijk zijn, de landen op de Westelijke Balkan hebben in 2003 die belofte gekregen. En los van Slovenië, die toen al natuurlijk lid is geworden, is alleen Kroatië sinds die tijd lid geworden. We zijn bijna 20 jaar later. Ja. Er zijn ook veel kleinere landen dan Oekraïne. En we moeten ook realistisch zijn. Oekraïne, we staan nu allemaal unaniem achter dat land, want zij strijden natuurlijk voor hun recht op vrijheid en hun eigen keuzes te maken. Maar het is niet zo dat daar geen problemen waren met de rechtsstaat, met bijvoorbeeld ook de rechterlijke macht in Oekraïne.
Ja, dus zelfs onder ideale omstandigheden zouden ze er helemaal nog niet aan toe zijn.
Nee, ik vind wel dat je best een positief signaal mag afgeven. Maar laten we niet verwachtingen wekken die we vervolgens niet kunnen waarmaken. Nee. Dus ik vind ook weer iets anders dat Rutte dan voorop gaat lopen om het nee-kamp aan te voeren in Brussel. He, als je juist die eensgezindheid, als je weet dat dat je sterkste wapen is tegenover Poetin, zorg er dan voor dat je dit soort gesprekken intern hebt en niet buiten via de
kwestie. Dat komt ook omdat mevrouw von der Leyen de neiging heeft om nog wel eens te tetteren, om het zo maar te zeggen.
Ja, daar ben ik met u eens.
Dat is niet altijd even handig.
Nee, ik denk dat de Oekraïners, als ik heel eerlijk ben, aan dit soort beloftes op dit moment gewoon niks hebben.
Oké, okay, laten we even kijken naar de dingen die we wel doen, hè, sancties. En dat valt uiteen in twee dingen. Dus je hebt geld en wapens. Eerst even die wapens. Die leveren, Nederland doet er ook al mee, Stingers, dus anti
luchtafweer,
dat soort dingen. Komen die nog wel ter plaatse? En is er niet een enorm gevaar dat, zoals dat bijvoorbeeld is gebeurd met de Tuaregs in Libië, dat als puntje bij paaltje komt, dat ze in de verkeerde handen vallen, dat ze in Russische handen vallen?
Dat risico loop je denk ik altijd. Tot nu toe, kijk, de open communicatie over die wapenleveranties en zeker de routes of waar Oekraïne behoefte aan heeft, ik snap heel goed dat je dat niet in de openbaarheid doet. He, dus ook als Tweede Kamer worden wij daarover vertrouwelijk geïnformeerd, bijvoorbeeld welke wapens we leveren. Maar ja, tot op heden is er, ook als je luistert naar de Amerikanen, ook vanmorgen nog hier in de Tweede Kamer een gesprek met de minister van Buitenlandse Zaken, is er geen reden aan te nemen dat onze wapens niet terecht zijn gekomen en niet terecht zijn gekomen bij de Oekraïners.
Waar ze moeten, ja. Ja. Je moet mee. Oké, okay, en dan de sancties. Ik denk dan steeds, ja, daar zal het Russische volk zo langzamerhand wel last van gaan krijgen, maar kan het Poetin iets schelen?
Dat is een grote vraag. Kijk, sancties zijn altijd iets. Ik weet nog een keer dat een politicus tegen mij zei, sancties zijn altijd om je eigen bevolking, hè, in het Westen gerust te stellen dat we echt wel iets doen. Ja. We hebben vaak weinig effect in het land waartegen de sancties worden toegepast. Ik denk de hardheid, de enorme ongekende sanctiepakketten die we nu hebben afgekondigd tegenover Rusland. Die doen ons pijn, maar die doen Rusland heel veel pijn.
Ja.
Dus alleen de vraag is natuurlijk, doen ze pijn genoeg?
Nou, en doen ze Poetin pijn?
Ja, en zorgt het ervoor. Kijk, die sancties zorgen natuurlijk voor ook dat die Russische economie, die heeft volgens mij nu krimpt het met 15% binnen 3 weken tijd. Dat is ongekend.
Ja.
Zo'n harde klap. Maar de vraag is, tegelijkertijd storten wij 600 miljoen euro per dag op de rekening van de Russische regering voor de gas- en olieleveranties. Ja,
en dan heb je ook nog China en India. Dat zijn geweldige markten aan het worden. Ja. Zo is het niet al waar voor Rusland. Vooral India, dat was heel onverwacht. Die hebben nu ook een soort oliedeal gesloten. Gaat Poetin op een moment ook niet denken, de Europeanen gaan allemaal lekker je gang, ik red me wel.
Ik denk dat je dat op de lange termijn is dat zekere risico. He, dat de Russische economie zich gewoon helemaal richting het oosten gaat keren. Maar dat is niet in een paar weken of een paar maanden gedaan. Dus laten we eerlijk zijn, als Poetin het slim had gevonden om ons te straffen en nu die gas- en pijpleidingen al af te sluiten, dan had hij dat gedaan. Dus dat betekent dat hij dat geld gewoon op dit moment ook nodig heeft voor zijn oorlogsgas.
Ja, dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Kati Piri, buitenlandwoordvoerder namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer. Ja, dat klinkt allemaal niet zo duidelijk, maar het is een moment waarop Joe Biden op een feestje zegt gisteren, Poetin pleegt oorlogsmisdaden. Afgezien van wat hij zei, de diplomatieke wereld die schrok zich een hoedje. Wat dacht u?
Nou, hij zegt gewoon wat de waarheid is. Ik bedoel, als je met clustermunities, als je doelbewust civiele doelen raakt.
Ja, maar dat is allemaal. Ja, maar dat is waar. Maar de bewijzen zijn in juridische zin, die zijn er niet. Het zijn waarnemingen van journalisten, van Human Rights Watch, van weet ik wat allemaal, acties, de mensen met een eigen telefoontje.
Maar en wat voor bewijzen zou u willen zien dan?
Nou, dat weet ik niet. Maar de vraag is: kan je als staatshoofd van en als leider van het Westen zoiets zomaar zeggen? Is niet ontzettend onhandig?
Nou, ik heb er eigenlijk geen bezwaar tegen dat je dingen benoemt zoals ze zijn.
Okay.
Het bewust raken van civiele doelen, weten dat je daarmee onschuldige burgers die niet meestrijden in deze oorlog, dat je die doodt bij zo'n aanslag. Ja, dat zijn volgens mij oorlogsmisdaden. En dan kan je degene die het doet, kan je gewoon een oorlogsmisdadiger noemen.
Oké, de andere kant, wat betekent dat voor ons? We hebben sancties, moeten die dan nog harder en zo ja, hoe? Wat zouden we nog kunnen doen?
Nou, er is nog best wel een pakket aan sancties wat je kan doen. Hè. Nogmaals, sancties alleen zijn denk ik niet het Valhalla. Wat je zou kunnen doen, een van de dingen die op tafel ligt, is natuurlijk echt het raken van de energiesector. Wat je zou kunnen doen, we hebben bijvoorbeeld een aantal, volgens mij 7 Russische banken afgesloten van SWIFT, dat internationaal betalingsverkeer. Op tafel ligt of we niet alle Russische banken daarvan moeten afsluiten.
Ja, kunnen wij dan nog het gas betalen? Zelf?
Nee, dat wordt een stuk moeilijker.
Ja.
Dat is ook de reden waarom we tot nu toe maar 7 van die banken hebben afgesloten.
Ja.
Hetzelfde geldt eigenlijk ook met de olie. Kan je Russische schepen weren uit Europese havens? We hebben het luchtruim al afgesloten voor Russische vliegtuigen. Maar de schepen kunnen nog gewoon in Rotterdam binnenvaren en daar ook olie verhandelen, bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer een optie wat op tafel ligt, maar nog niet is ingeroepen vanwege ook weer die enorme energieafhankelijkheid van Rusland. We hebben ambassadeurs natuurlijk nog niet teruggeroepen en niet uitgezet. Rusland is gisteren officieel ook uit de Raad van Europa gestapt en ook gezet op dezelfde dag. Maar er zijn nog heel veel internationale organisaties, bijvoorbeeld ook bij Interpol, waar ze wel lid zijn. Dus ik denk dat er echt nog wel een aantal stappen te nemen zijn. Maar die stappen zijn ook heel pijnlijk voor ons.
Ja. Volgende week is er een NAVO- en een EU-top. En bij beide komt Joe Biden. En voor zover wij weten is bij een EU-top nog nooit een Amerikaanse staatshoofd geweest. Juicht u het toe?
Ja, en naar mijn weten klopt dat ook. Het is echt voor het eerst dat een Amerikaanse president aanschuift aan de EU-tafel. Ik denk dat het een ontzettend belangrijk signaal is. Een signaal van eenheid van het Westen. Wat we tot nu toe de afgelopen 3 weken denk ik heel goed getoond hebben. Ik denk dat het ook, zeker na die 4 jaar Trump, dat Biden ook aantoont dat het artikel 5, namelijk Wij staan voor de bescherming van het hele NAVO-grondgebied. En als daar een aanval op plaatsvindt, dan beschermen we dat met z'n allen. Dat het ook daarvoor ontzettend belangrijk is. En ik blijf zeggen, Poetin had denk ik niet verwacht dat wij zo eensgezind zouden zijn. En die eensgezindheid is een veel sterker wapen dan alle militaire goederen die we leveren of alle sancties die wij afkondigen.
Ja. Wat kan het Westen, want we hadden het net dan over misschien nog wat meer sancties of nog strengere, maar wat kan het Westen als geheel, met Joe Biden aan onze zijde zogezegd, doen om Rusland nog verder extra onder druk te zetten? Want uiteindelijk is het doel ook van sancties en van oorlog voeren en ga zo maar door volgens de traditionele militaire leer, dat je je tegenstander op andere gedachten wil brengen. Hè? Dat is het uiteindelijke doel.
Ja, nou, ik denk, kijk, zolang wij de lijn aanhouden, en daar ben ik een voorstander van, dat we onszelf niet militair met onze eigen soldaten of met een no-fly zone gaan mengen in dit conflict, zijn er denk ik twee dingen die je kunt doen. Aan de ene kant ervoor zorgen dat Oekraïne zich zo goed mogelijk kan blijven verdedigen. He, dat het niet over de voeten wordt gelopen door het Russische leger. Waar trouwens ook geen enkel. Ik bedoel, dat zien we wel, dat best goed lukt. Vandaar ook dat die wapenleveranties doorgaan. Aan de andere kant probeer je natuurlijk Poetin en ook misschien niet alleen de kliek om hem heen, maar de publieke druk voor zover mogelijk in Rusland te dwingen om, als Poetin het niet doet, om in ieder geval de mensen om hem heen toch echt nog een keer te laten afvragen, is dit de goede weg?
En tenslotte is het ook, misschien gebeurt dat hoor, al ook een idee om achter de schermen ook de Chinezen te porren om iets actiever te worden in het zoeken naar een oplossing hiervoor. Mijn indruk is dat ze daar wel eigenlijk, dat hun oren daar wel naar staan, want zij vinden het ook maar niks, deze oorlog. En als dat gebeurt, zet je Poetin echt voor het blok.
Ja, de Chinezen spelen daarin denk ik een cruciale rol. Want als we gewoon iets langer kijken, een van de uitkomsten van deze oorlog zou kunnen zijn dat we een soort nieuwe warme koude oorlog hebben met Rusland en China in één blok. En ik denk dat dat echt een hele, hele slechte uitkomst zou zijn. Dus je moet zoveel mogelijk voorkomen dat China zich 100% achter Moskou schaart. Ik denk dat de Chinese leiders ook wel ongemak voelen bij deze oorlog, maar publiekelijk toch nog steeds behoorlijk achter Poetin blijven staan. Ik kan me haast niet voorstellen dat de Amerikanen dit niet ook als een van hun stille diplomatie als hoog bovenaan hun agenda hebben staan.
Dank. Kati Piri, buitenlandwoordvoerder namens de Partij van de Arbeid in de Tweede Kamer.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, wij in Europa kunnen niet meer naar RT kijken en we kunnen geen Sputnik meer ontvangen. Het is allemaal afgesneden. Maar bij het Witte Huis en het Capitool in de buurt kun je naar een door Rusland betaalde radiozender luisteren. Jij wel en wij niet.
Ja, precies. Bij mij thuis kan ik hem ook krijgen. Ik heb het even uitgeprobeerd. Je noemde het al, het is Radio Sputnik. Maar het is een zender, dat Sputnik, dat wordt doorgezet door een Amerikaanse zender, WZHF, 1390 AM. En het schijnt ook op de FM te zitten, maar die kan ik hier niet krijgen. En je kan je in heel Washington horen. Moskou, dus de Russische regering, Sputnik koopt tijd op die zender. En daar wordt de hele dag dus Russische propaganda op uitgezonden. En het klinkt als een normale talk radio of nieuwszender.
You're listening to Radio Sputnik. Telling the untold.
Ja, telling die en tot. Er zit ook zo'n alternatief kant aan de hele tijd van het nieuws. Het is echt niet de hele dag mensen met een Russisch accent. Je hoort het ook, het klinkt een beetje BBC-achtig, echt Amerikaans. Maar qua geluid bedoel ik dan. De sprekers zijn wel de hele dag heel positief over Poetin. En het ging over de Oekraïnse regering. Nou, dan hebben ze het over het Kiev-regime. Dus dan weet je wel een beetje aan welke kant ze staan.
Oké, je hebt een avondje naar Sputnik geluisterd. Wat viel je op?
Nou, dat het vaak best wel subtiel is. Dat gaat meestal niet eens over Poetin of Oekraïne zelf. Het gaat er vaak een beetje zijdelings over. Bijvoorbeeld, er wordt besproken dat er in de buurt van het Witte Huis veel daklozen in tentjes wonen. En in parken, in de berm van de weg. Nou, dat klopt ook. Er zijn echt kampen, gewoon hele kampen hier in sommige parken. Dat ziet er echt heel naar uit. En er wordt geconcludeerd, dan sturen wij dus al die miljarden naar Oekraïne.
It our money, every single one of us, are our tax dollars, is that where we want them to go, into munitions to continue? Not only, sure, you want to call it fighting back against the Russians, whatever.
It's not our country! It is not our country!
Ja, Oekraïne is niet ons land. Dit is ook niet onze oorlog, dat is de boodschap. En het gaat ook vaak over Amerikaans imperialisme, over fascisme en nazi's in Amerika en hoe die een rol spelen in de regering hier in Amerika. Dus heel veel wantrouwen richting de overheid. En de nadruk ligt ook steeds op de verdeeldheid in Amerika. Er was één presentator die had het, die introduceerde het meteen met Welcome to the Divided States of America. En ze zetten heel vaak bevolkingsgroepen tegen elkaar op, zijn aan het opstoken, wat eigenlijk niet heel ver aflicht van wat ook normale Amerikaanse talkradiozenders veel doen. Veel opinie. Maar hier zit dus duidelijk een agenda achter.
Ja, ze zijn er al aan gewend, wou je zeggen. Maar deze Sputnik moet wel erbij vertellen dat het met Russisch geld wordt betaald, toch?
Ja, want je hoort het verschil dus bijna niet als je niet oplet. En ze moeten elk uur een soort disclaimer uitzenden. En daarin wordt dan uitgelegd wie betaalt. Maar de uitvoering is wel wat omslachtig. Dat maakt het niet echt duidelijker.
This radio programming is distributed by RM Broadcasting LLC on behalf of the Federal State Unitary Enterprise Russia Savodnia International Information Agency, Moscow, Russia. Additional information is available at the Department of Justice, Washington, D.C.
Ja, ik vond dat laatste ook wel mooi. Je kan ook gewoon even naar het ministerie van Justitie als je dit niet begrijpt. Ja, het is een brei aan woorden en je hoort al Moskou ertussen. En daar zijn ook klachten over, want dit is niet volgens de regels. Ze zouden het veel directer moeten zeggen.
Ja, precies. Ze zouden moeten zeggen, dit is gewoon betaald door het Kremlin. Laten we eerlijk wezen.
Ja, precies, want ze moeten zich ook registreren als foreign agent. Ze moeten duidelijk maken, dit is buitenlands geld. En dan moet je dat dus ook zo zeggen op zender.
Ja, zijn ze bij radio, zijn ze een beetje mediaschuw bij Radio Sputnik?
Ja, dat zeker wel. Er is een adres hier in de Buitenwijk. Daar komt het vandaan. Tenminste, daar is niet de zender, maar daar is de redactie. Maar daar is echt helemaal niets te zien. Nog niet eens een bordje. Telefonisch neemt er niemand op. Dat heb ik echt heel vaak geprobeerd, maar er echt neemt niemand op. Mails worden ook niet beantwoord. Ze zenden echt letterlijk alleen. Maar ja, goed, ik wil het verhaal dus toch even vertellen aan hoe wij hier de Russische radio krijgen en hoe je dat zelfs in het Oval Office kunt ontvangen. Dus bij deze.
Ja, en ze zullen er niet blij mee zijn, hè, in Washington. Het mag, nee, het kan, maar leuk is het niet.
Ja. Nee, precies. Het is propaganda, desinformatie. Dat zegt het State Department ook. En het is juist pijnlijk natuurlijk dat je dit kan opzetten bij het Witte Huis. De naam is op dat punt wel goed gekozen. Hè. Zoals die satelliet Sputnik in de jaren 50 boven Amerika hing, zorgde voor onrust. Nou, nu zorgt deze Sputnik ook voor onrust. En congresleden die zijn er boos om. En ook andere kritiek is er. Maar de eigenaar van die zender zegt, dat is dus een Amerikaan, die zegt, ja, dit is de vrijheid van meningsuiting. En ze betalen. En dat is zo'n 8 ton per jaar. Ja. Dus dat is wel de moeite. En je hebt bijvoorbeeld in Kansas ook zo'n zender die elke ochtend tijdens de spits en 's avonds weer ook 3 uur Sputnik uitzet. Gewoon omdat het geld oplevert.
Omdat het geld oplevert. Oké, dankjewel. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.